Goedemorgen allemaal. Ik zie ook een paar gasten. Welkom allemaal in onze samenkomst. Fijn dat jullie er zijn. Een paar oude bekende gasten. Ik ga iets lezen en delen met jullie uit Markus hoofdstuk 6. Markus hoofdstuk 6. Vanaf vers 45. De geschiedenis daarvoor is dat Jezus met zijn discipelen aan de noordkant van het meer van Galilea is en eigenlijk een moment rust zou willen hebben. Dus hij zegt tegen zijn discipelen: vaar maar naar de overkant. Daar is het een verlaten streek, daar kunnen we wat tot rust komen. Maar het is aan de noordkant en de mensen zien die boot varen en ze kunnen ook om dat meer heen lopen. En ze denken, oh, hij gaat daarheen, daar gaan wij ook naartoe. Dus als Jezus en zijn discipelen daar aankomen, dan is er alweer een grote massa mensen die op hem zit te wachten, hem wil beluisteren, genezen wil worden. Dus die rust is er niet. Dan krijgen ze ook nog, ja, het wordt middag, ze hebben wat te eten nodig. Er is niets, behalve een jochie met 5 broden en 2 vissen. En Jezus deelt dat uit en er komt geen einde aan die maaltijd. Het blijft over. Dan wordt het einde van de middag en Jezus zegt tegen zijn discipelen: gaan jullie vast varen naar de overkant, naar Bethsaida. Ik blijf hier achter, ik ga de berg op om te bidden en ik stuur de mensen wel weg. En dat is de situatie in Markus 6 vanaf vers 45. En dan staat er: meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de 4e nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Dat laatste zinnetje, en wilde hun voorbij gaan, daar wil ik straks wat langer bij stilstaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was. En ze schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen: heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hem in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en ze verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten werden gezond. Dit verhaal staat ook in het Matthäus-evangelie en ook in het Johannes-evangelie. De details en de woordkeuze verschilt wel eens wat. En bij Matthäus staat er een bijzonderheid, en daar wil ik zo nog wel op terugkomen, dat als Jezus op het water over het water naar hen toe loopt, dat Petrus op een gegeven moment ook uit die boot stapt en naar Jezus toe loopt. Daar wil ik straks ook nog even aandacht aan geven. Maar al die 3 verhalen samen, die geven het beeld van Jezus die de mensen naar huis stuurt en zelf de berg op gaat om te bidden, de discipelen laat terugvaren, maar dat gaat moeizaam, want ze hebben harde wind, hoge golven tegen zich, en Jezus ziet hun moeite. En na zo'n 5 kilometer op het water, in de 4e nachtwaken, de nacht wordt verdeeld in 4 gedeeltes en dit is het laatste deel, dus het begint al bijna ochtend te worden, dan loopt Jezus over het water naar hen toe. Hij wil ze voorbij gaan, zo staat het in het Markus-evangelie. De discipelen zien daar iemand lopen, ze denken een spook. Het wordt nog erger, het is al niet te doen met die wind, met die golven. We vergaan al, misschien wel bijna. En dan komt er ook nog een spook. Wat is dit aan de hand? We worden veroordeeld, we gaan verloren. Ze schreeuwen het uit. Jezus spreekt zijn moed in. En Petrus loopt over het water naar hem toe. Hij zinkt. Jezus brengt Petrus weer aan boord. De wind gaat liggen. De zee wordt kalm. En die discipelen die denken, wat is hier aan de hand? Wie is dit? En dan aanbidden ze hem. Ze zijn in verwarring. Hun hart is nog verhard, staat er. Ze aanbidden hem en ze erkennen. Dat staat dan weer in die andere evangelie. U bent de Zoon van God. Dan komen ze aan land. En dan is daar weer meteen herkenning. En Jezus is er. De zieken komen worden aangedragen. En rust vindt hij niet. Goed. Jezus stuurt zijn discipelen alleen dat meer op, die zee van Galilea op. Hij stuurt ze op pad. Dat doet hij wel vaker. Hij doet dat bijvoorbeeld als hij 10 of 12 discipelen het land instuurt om het evangelie door te geven. Hij doet dat als hij 70 discipelen het land instuurt om het evangelie van zijn koninkrijk door te geven. En dan rust hij ze ook toe met kracht van boven, met de Heilige Geest om demonen uit te werpen, om zieken te genezen en de moed en de kracht om het evangelie door te geven. Hij stuurt ze wel weg, hij is er fysiek niet bij, maar hij rust ze wel toe. Dat doet hij ook met ons. Hij stuurt ons ook op weg. Hij zegt tegen ons ook van wees getuige van mijn leven, van wat ik gedaan heb, wees mijn discipelen. Ik ben er fysiek niet bij, maar ik stuur je wel op weg met de kracht van de Heilige Geest. We gaan niet alleen. Maar dat is niet altijd makkelijk. En dat vertrouwen, dat heb je ook niet altijd zomaar paraat van hij is erbij. Zo zit het ook met die discipelen. Ze worstelen op die zee. Als je het in een andere Engelse vertaling leest, dan staat er ze tollen in het rond en ze komen niet verder. En ze raken een beetje in paniek. En Jezus ziet de moeite. En dat is wel vreemd. Jezus is op het land, op die berg. En de discipelen zijn 4, 5 kilometer op die zee. Het is ook nog nacht. Jezus ziet de moeite. Heeft hij een nachtkijker of zo? Van, oh, dat is mooi. Nou nee, dat is pas een paar eeuwen later dat die nachtkijkers bestaan. Jezus heeft geen nachtkijker. Wat is er aan de hand? Jezus is in contact met de Vader. Met de almachtige God. Wiens ogen over de hele aarde gaan om krachtig bij te staan. Degene die hem vertrouwen, die hem aanroepen. En Jezus is met zijn Vader in contact. En ik denk dat de Vader, die dat allemaal ziet, die zegt tegen Jezus, jouw discipelen zitten in moeite, zijn in moeilijkheden. Wil je naar ze toe gaan? Loop over het water naar ze toe en ga ze helpen. Zijn Vader wijst hem op de problemen en zijn Vader stuurt Jezus te hulp. Zo ziet Jezus de moeite van die discipelen en zo ziet Jezus ook de moeite die wij hebben in ons leven. En dat is best veel. Het is niet voor iedereen hetzelfde, maar er zijn mensen die een behoorlijke last, moeite, worstelingen in hun leven hebben. En dan mag ik je troosten, Jezus ziet het. De Vader ziet het en hij wil ook helpen. Misschien heb je moeite met je werk, met collega's, met pesterijen op school. Dat gebeurt heel vaak. Misschien heb je geen zin om naar je werk te gaan, omdat de mensen niet leuk zijn tegen je. Misschien word je gediscrimineerd. Jezus ziet het. De Vader weet het. Misschien loopt het heel moeilijk in je gezin. Misschien in je huwelijk, misschien met je kinderen. Misschien zijn er grote problemen en denk je, hoe kom ik hieruit? De Vader weet van jouw problemen en hij wil helpen. Misschien woon je in een buurt die je helemaal niet fijn vindt. Mensen die onaangenaam zijn of die je uitlachen of vervelend doen of herrie maken. Wat dan ook. Misschien voel je je daar niet in thuis. Roep de Heer aan om te helpen om een uitweg te vinden in de moeilijkheden. Misschien is het je gezondheid. Kamp je met ziekte. Met last, met pijntjes of met grotere pijnen. Of met echte bedreigende problemen voor je gezondheid. Breng het eerst bij de Heer. Niks tegen doktoren, dat is goed. Medicijnen, het is goed. Maar breng het bij de Heer, zodat Hij het proces van genezing ook kan begeleiden. Kom bij Hem. Misschien zijn het je financiën. Het zijn lastige tijden. Mensen komen in grote moeite. Ook dit, Jezus weet ervan. Jezus weet van al onze moeite. Onze identiteitsproblemen. Misschien voor jongeren is dat vaak een groot probleem. Verslaving. Hoeveel mensen zijn er niet aan iets verslaafd waar ze van ze graag zouden af willen? Breng het bij Hem, Hij weet het. Wees niet bang om het bij Hem te brengen. Je hoeft geen angst voor God te hebben. Denk niet van, oh, ik kan mijn probleem wel vertellen of mijn verslaving. Maar ja, dat is mijn eigen schuld. Dus Hij zal wel boos op mij zijn. Nee, God wil juist helpen. Hij wil je vrij maken. En dat is zijn hele streven om ons vrij te maken van al die problemen. Niet dat ze dan ineens weg zijn, maar hij kan wel oplossingen geven. Heel anders vaak dan dat jij denkt, als je financiële problemen hebt, dan denk je misschien, oh, God moet me met een zak geld komen. Hij kan met een hele andere oplossing komen. Hoe geeft niet, maar hij weet oplossingen die voor jou passend zijn. Hij is liefdevol, hij is vergevend. Hij is genadig, hij ziet jouw worsteling in het leven en wil jou helpen en hij kan jou helpen. Om die discipelen te helpen, loopt hij over het water. En dan staat er zo bijzonder, hij wil aan ze voorbij gaan. En toen ik dat las, dacht ik van, hé, dat is gek, hij komt om ze te helpen. En hij wil aan ze voorbij gaan. En toen ben ik gaan puzzelen en bidden. En ik ben gaan zoeken. Wij lezen de Bijbel in het Nederlands. En we kunnen kiezen uit 10 vertalingen. In Engeland lezen ze hem in het Engels. Maar er is ook een Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Zodat ook Israël die vertaling, de verhalen van Jezus, kunnen lezen in hun eigen taal. En in die vertaling staat er bij het hij wilde voorbij gaan, daar staat er het woord Pesach. Pesach is de letterlijke betekenis voorbij gaan. Hij wilde aan ze voorbij gaan. Hij, als ik het vertaal naar het Nederlands, hij wilde ze Pesachen. Hij wilde aan ze voorbij gaan. En dat woord Pesach, dat is in onze taal het woord Pasen. Het Pesachfeest is het paasfeest. En wat is dat voor feest? Dat is het feest dat de mensen van Israël in Egypte in hun gevangenschap en hun slavernij het bloed van een lammetje moesten nemen en het aan de deurposten strijken. En als de toorn van God, de doodsengel, daar kwam om, om het oordeel uit te voeren, dan ging de doodsengel aan hen voorbij. Dan pesachte hij de deuren en de kozijnen waar dat bloed op was gesmeerd. En waar dat niet was gedaan, daar stierf de oudste zoon en daar stierf de oudste van het vee. Maar dat bloed, dat was voor de doodsengel een teken. Deze mensen zijn toegewijd aan de hemelse Vader, aan de Heere God. En zo kon de doodsengel daaraan voorbij gaan. Als Jezus zijn bediening begint, dan ziet Johannes de Doper hem en dan zegt hij, kijk, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij vergelijkt Jezus met het lam wat wordt geslacht op het paasfeest. En dat gebeurt dus ook letterlijk. Hè. We gedenken dat over een paar weken weer. Dan wordt dat lam geslacht, zijn bloed vloeit en als wij dat bloed aanvaarden, dat dat heeft gevloeid voor ons, als we dat aanvaarden en geloven en zeggen tegen Jezus, wij vertrouwen u, we geloven dit, dit heeft u voor mij gedaan, dan gaat het oordeel van God, dat Pesachtje, dat gaat aan je voorbij. En dat is bijzonder, want er is een keer een oordeel. Aan het eind van de tijd is er een oordeel over ieder mens. En het oordeel gaat aan ons voorbij als wij gedekt zijn door het bloed van de Heere Jezus. Dan komt dat oordeel niet bij ons. In Exodus 33 en 34 staat een verhaal van Mozes die de stenen tabletten van de berg moet halen waar de 10 woorden van God op staan, de levens, de leefregels voor Israël en voor de mens. En hij gaat die tabletten halen. En Mozes heeft al een hele relatie met God. Maar dan vraagt hij aan God, mag ik uw aangezicht zien? En dan spreekt God tegen hem, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. Dat is wel even iets om daarover na te denken. Niemand kan Gods aangezicht zien en dan toch in leven blijven. En dat heeft te maken met de volledige heiligheid van God, waar werkelijk niets, maar dan ook niets verkeerds in te vinden is. En dat zou dan een ontmoeting hebben met mensen die van alles en nog wat, waar van alles en nog wat aankleeft wat niet goed is. En die confrontatie, die kan de mens niet aan, hij zou sterven. Dus niemand kan Gods aangezicht zien en leven. Maar zegt God tegen Mozes, ik heb hier een plek voor je bij deze bergen, bij een holte. Daar mag je staan en dan ga ik aan jou voorbij, dan Pesach ik je. En dan mag je mij van achteren zien. En van achteren ziet Mozes de heerlijkheid van God. En dan roept de Heer ook uit, Heer, Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat. Het oordeel gaat aan Mozes voorbij, want God laat zijn aangezicht niet zien. Maar hij laat wel zijn heerlijkheid zien. Als Jezus bij die boot komt waar de discipelen in paniek zitten en bijna vergaan, dan gaat hij eerst voorbij. Het oordeel gaat voorbij. Dan roepen ze en schreeuwen ze een spook, het wordt nog erger, een oordeel komt over ons. En dan draait Jezus zich om. Het aangezicht van God kunnen wij niet zien. Het aangezicht van Jezus, het volmaakte beeld in een mens van God, mogen wij aanschouwen, mogen wij helemaal relatie, contact mee hebben. Hij draait zich om en ze zien zijn aangezicht. En het eerste wat hij zegt, en dat is altijd als Jezus een ontmoeting met mensen heeft, is houd goede moed, wees niet bevreesd, ik ben het. Hij is het. En dan is er redding, dan is er rust, dan is er vrede. Hij is erbij. Niet fysiek, maar wel door zijn geest. Ook nu bij ons. En de hemelse Vader wil die geest zo graag aan ons geven. Hij zegt in Lucas 11, zegt hij, heeft hij het over vaders die goed voor hun kinderen willen zorgen, maar van nature helemaal niet goed zijn. Zoals ik, zoals u. En dan zegt hij, maar die kinderen, die vaders willen wel de goede dingen aan hun kinderen geven. Hoeveel te meer wil de hemelse Vader zijn geest geven aan degenen die daarom vragen. En daarom bid om Gods geest. Hij wil hem geven, hij zal hem geven. En je hebt hem nodig om in de moeite en de lasten en de problemen van deze wereld, om daar een uitweg in te vinden. Hij zal met jou zijn, hij is met jou. Petrus zit ook in die boot. En Petrus is een hele toegewijde discipel van Jezus. En Jezus is zijn rabbi, zijn meester. Er waren in die tijd meer rabbis, met leerlingen, met discipelen. En rabbis kozen hun discipelen altijd uit. En die waren maar wat trots als ze van een bekende rabbi, leerling, volgeling mochten zijn. En die waren helemaal toegewijd aan zo'n rabbi. En die wilden ook eigenlijk helemaal zijn als die rabbi. Dus als die rabbi nou heel lang haar had, dan lieten die discipelen ook hun haar lang groeien. Maar had hij een kort kopje met haar, dan lieten ze het ook knippen met kort haar. Als de rabbi een probleem had met lopen en een beetje mank liep, dan gingen die discipelen van hem die gingen ook zo lopen. Niet dat ze een probleem hadden met hun been, maar ja, zo liep de rabbi, dus zo lopen wij ook. Ze wilden in alles zijn zoals die rabbi. En Petrus wil dat ook. En Petrus zegt, als u over het water kan lopen, ik ben uw discipel, mag ik dat ook? En Jezus zegt, kom maar. Heel bijzonder. Verleden week hadden we het met Johan Terlouw over door de Tempelbeek lopen. En het wordt, je begint een beetje met je enkels en dan wordt het steeds dieper. En dan, dat is de stroom van levend water. En dan ga je steeds dieper en dieper tot je er eigenlijk niet meer in kunt lopen. Dan moet je zwemmen. En eigenlijk is het beste, en ik weet niet of je dat wel eens gedaan heeft op water. Je kan er niet meer doorheen lopen, dan ga je zwemmen, maar je kan ook drijven. Dan doe je het zelf niet meer, dan laat je je drijven. Ik weet niet of je dat kunt, je moet echt niks doen. Als je op je rug gaat liggen, je doet je handen wijd en je gaat zo liggen. Het moet wel lekker weer zijn en zo, en warm water natuurlijk. Maar dan kun je helemaal lekker drijven. Maar als je gaat denken, oh even me helpen, dan gaat het juist mis. Zo is het eigenlijk ook met Gods geest. Je moet niet zoveel zelf willen doen. Je moet hem het werk laten doen. Je moet drijven op zijn geest en hij gaat het doen. En als je zegt, oh maar ik zal wel even een handje helpen, dan gaat het mis. Laat je helemaal leiden door Gods geest. Drijf op hem. Nou, Petrus denkt, ja, mijn rabbi loopt op het water, dat ga ik ook doen. En hij mag het doen. Jezus zegt, kom maar. En hij loopt over het water. Hij gaat dus niet die tempelbeek in met een klein beginnetje zus en dan wat dieper en wat dieper. Hij stort zich meteen in het diepe. Nou, oké. Jezus heeft daar geen moeite mee. Maar misschien is het pad wel van begin nou maar eens lekker rustig aan en ga dan maar eens verder naar het diepe. Maar Jezus zegt, kom maar. En Petrus doet het. En Petrus loopt op dat water tot op het moment dat hij denkt, mijn hemel, wat ben ik nou toch aan het doen? En hoe moet dat nou? En dan gaat hij twijfelen. En dan gaat het mis. Het gaat wel mis, maar Jezus is erbij. En Jezus pakt hem uit het water, gooit hem zo die boot in, stapt zelf ook in die boot. De wind gaat liggen, de zee wordt rustig. En Jezus zegt tegen Petrus, waarom ben je gaan twijfelen, kleingelovige? Dat klinkt helemaal niet leuk, hè? Waarom ben je gaan twijfelen, kleingelovige? Dat klinkt een beetje als een sneer, zo van, joh, stommerd. Ik zie in de taal van de Bijbel van die tijd, is die taal vaak zo. De eerste zin die wij lazen is, Jezus dwong zijn discipelen om in de boot te gaan. Nou, ik denk niet dat hij daar met een karwat stond van, nou die boot in, nou die boot in. Het is een manier van spreken. Maar als je het nu zou vertalen, zou je misschien zeggen, Jezus zei tegen zijn discipelen, gaan jullie maar nu maar naar de boot, ik kom later wel. En zegt hij, waarschijnlijk zegt hij tegen Petrus van, joh, wat jammer dat je bent gaan twijfelen. Je geloof is nog niet groot genoeg, maar dat komt nog wel. Petrus wilde op Jezus lijken, omdat hij hun discipel is. En daar is niks op tegen. Alleen, je moet het niet al te fysiek maken, zoals die mannen die mank achter een rabbi aanlopen. Het gaat erom, ze hebben een kinderliedje, ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. En dat is een mooi liedje, maar dat is niet alleen een kinderliedje, dat is ook voor grote mensen zo. Wij mogen meer en meer gaan lijken op Jezus. En dat betekent dat we gewoon meer en meer van Gods geest nodig hebben. Hoe voller wij van Gods geest zijn, hoe meer wij gaan lijken op het karakter van Jezus. Dat zijn de vrucht. Het is de vrucht van de geest die in ons groeit, die in ons ontwikkelt. Dan hoef je ook helemaal niet keihard voor te gaan werken. Nou ga ik werken aan mijn geduld of aan mijn liefde of wat dan ook. Vruchten die groeien vanzelf. Ga maar eens bij een appelboom staan. Je hoort nooit appels kreunen of zo van oh, ik moet groter, ik moet groener, ik moet groter worden. Vruchten groeien vanzelf als je ze maar het goede voedsel geeft. Als wij het goede voedsel tot ons nemen, het voedsel van Gods geest, van Gods woord, dan gaan die vruchten vanzelf groeien. En zo mogen wij meer en meer gaan lijken op Jezus. En hoe voller je van de geest bent, hoe meer dat gebeurt. Paulus kan op een gegeven moment zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Prachtig als je dat kan zeggen. En Christus neemt gestalte in ons aan. Hij wordt zichtbaar in ons, omdat hij in ons is. Nou, daar hoeven we niet hard voor te gaan werken. Nou ga ik nog meer doen. Nee, je moet geworteld blijven in zijn woord, bidden om zijn geest en dan gaat God het werk doen. De discipelen in die boot waren nog niet zo ver. Het is ook een verhaal wat een beetje aan het begin van het optreden van Jezus was. En daar staat, hun hart is nog verhard. En wat betekent dat nou, een hart wat verhard is? Een stenen hart. In het Oude Testament kom je dat regelmatig tegen over het volk Israël. En ze hebben een stenen hart, hun hart is nog verhard. Ik las in Deuteronomium aan het einde van de tocht door de woestijn, dan geeft Mozes nog een terugblik en dan zegt hij, jullie hebben alles meegemaakt, 40 jaar in die woestijn. Je hebt nog steeds schoenen aan je voeten die niet versleten zijn. Je hebt te eten gehad, je hebt te drinken gehad. We hebben grote koningen verslagen en we hebben geen mens verloren. En nog steeds hebben jullie niet in de gaten dat het God is die dit voor jullie doet. Nog steeds denken jullie van, nou ja, we zitten hier nou eenmaal, elke dag is er gewoon eten en drinken en dat hoort zo. Maar dat God aan het werk is voor jullie zegeningen, dat heb je niet door. En dan is je hart verhard. Als ik terugkijk op mijn leven, dan zie ik, uiteindelijk zie ik van, God is altijd bij me geweest. Altijd heeft hij zijn hand, zijn beschermende hand, boven mijn hoofd gehouden. Ook in de tijd dat ik helemaal niks met hem te maken wilde hebben, in mijn studententijd, in de tijd van alcohol, drugs, seks, rock en roll, waar de hele universiteitswereld vol mee was. Hij heeft altijd zijn hand boven mijn hoofd gehouden om nooit een grens over te gaan die niet meer omkeerbaar was. Hij is er altijd bij geweest. Uiteindelijk weet ik gewoon, de zegeningen die ik heb, ik ben nog gezond, ik kan nog sporten, ik kan nog van alles en nog wat doen. Het is niet mijn verdienste. Ik heb kunnen studeren, het is niet mijn verdienste. Waarom heb ik het stel hersens wel en een ander heeft het niet? God gaat met ieder een eigen weg, maar hij geeft aan ieder zijn talenten. Het is allemaal genade en zegen van God. En als je dat leert inzien en daarvoor gaat danken, dan wordt je hart niet meer hard. Dan wordt een hart ontvankelijk voor God om zijn grote machtige daden te zien. En kun je meer en meer gaan lijken op Jezus. Meer en meer gaan krijgen om te dienen in zijn koninkrijk. En kun je leven in de rust en de vrede die hij je geeft. Wetende dat in alle moeilijkheden die je op dit moment van het leven of in de toekomst tegen gaat komen. Dat hij bij jou is, wil zijn en in staat is om jou uit alle worstelingen heen te helpen. Als je de ogen open gaat voor de goede gever, dan raak je je verharde hart kwijt en kan je alleen nog maar zeggen, dank u Heer, u bent goed. De discipelen hebben in die boot in de gaten, hier is werkelijk iets bijzonders aan de hand. Bij die broden hadden ze het nog niet eens in de gaten. Van hé, hey, ja, nou ja, goed, er is brood, er is vis. Nou ja, we delen het maar uit. Ze hadden het nog niet eens zo in de gaten van, hier gebeurt iets wat eigenlijk niet kan. Dit moet een machtig werk van God zijn. Dan zien ze iemand over het water lopen. Ze zien dat Petrus het kan. Ze zien dat de wind gaat liggen en de golven verdwijnen. En dan hebben ze in de gaten, hij is de Zoon van God. In de andere evangelie staat, ze aanbidden hem en ze erkennen, hij is de Zoon van God. U bent de Zoon van God. Als je dat werkelijk gaat beseffen. Jezus is niet zomaar een mens, een goed leraar, een goed mens, een dingen die prachtige dingen heeft gedaan. Hij is de Zoon van God. Het beeld van de levende God die wij niet in zijn aangezicht kunnen zien. Maar daar heeft hij Jezus voor gestuurd. Die dicht bij ons is. Nu door zijn geest. Toen fysiek. Als je dat weet, dan kan je bij hem komen. Hij nodigt uit. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. En ik geef je rust. Iemand had het er net nog gebeden, als ik het me goed herinner. Hij geeft je rust. Zelf heeft hij geen rust. Hij ging van Israël naar de overkant van het meer om rust te vinden. De mensen kwamen op hem af. Hij gaat weer terug. Hij is er nog niet aangekomen. De mensen komen weer van alle kanten op hem af. Zieken, bezetenen van alles. Hij geneest, hij bevrijdt. Iedereen kan zijn moeite, zijn lasten, zijn worstelingen bij hem brengen, want hij zorgt voor je. Hij brengt je veilig aan de kust. Ik wil graag of het muziekteam naar voren kan komen en met elkaar lied 807 gaan we dan zingen.